Hallo en welkom bij de Beleef het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. In deze podcast aflevering spreek ik met Marion. Marion coacht klanten met behulp van Human Design en opstellingen. Wat dat precies inhoudt en hoe je deze twee kunt combineren, dat hoor je in deze aflevering. Luister je mee? Komt-ie! Wat doe jij om het leven te beleven?
Ja, jeetje, die vraag die zag ik natuurlijk al voorbij komen in de voorbereiding. En het enige wat er bij me opkwam was dat ik het leven aanga. Dus alle mooie dingen daar en alle leuke dingen daar wil ik echt met mijn volle aandacht bij zijn en echt van genieten in het hier en nu. Maar ook de dingen aangaan die lastig zijn of die niet zo lekker lopen en daar dan ook altijd zo blijft. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het.
Dus als er op een gegeven moment, hè, dan loop je een paar keer tegen iets aan. En dan wil ik er wel verder mee. Dan wil ik wel verkennen en onderzoeken, ja, hoe kan dat nou? Of hoe zit dat nou? Of hè, wat zit er nu in de weg, zeg maar. Dus dat ook aangaan. Dus beide dingen aangaan.
Het mooie en het minder mooie echt beleven, zeg maar.
Ja, dat. Ja.
Nou ja, weet je, als je het wel aangaat, dan kun je daar juist weer van groeien en juist weer meer gaan leven eigenlijk.
Ja, en ook als ik er zo op terugkijk, alle dingen die niet zo lekker liepen, daar heb ik iets mee gedaan. En dat heeft er dan ook alweer toe geleid dat het nu dan nog leuker is of zo.
Oh ja.
Ja, niet als een beetje, sommige dingen blijven gewoon een beetje ingewikkeld, maar meestal wordt het er wel echt leuker en makkelijker van.
Ja, vind ik ook hoor. Zeker als jij jezelf aangaat eigenlijk. Dus eigenlijk de dingen in jezelf, blokkades, nou ja, misschien trauma's. Ja. Juist als je dat aangaat en jezelf beter leert kennen, dan wordt het eerst wat moeilijker, daarna gemakkelijker.
Ja, precies ja. Ja, en nee, laat ik het zo zeggen. Soms snap ik niet dat mensen dat dus niet aangaan. Want dan denk ik, wow, je hebt zoveel mogelijkheden om, zeg maar, op jezelf te reflecteren, om te kijken hoe het anders kan, noem maar op. En dat mensen dan toch blijven doordoen in hoe ze dat doen, terwijl ze er last van hebben. Ik weet ook wel dat niet iedereen is daaraan toe en nu niet en misschien nooit niet. Dus ik weet ook wel dat het zo zit. En toch denk ik van, oh, maar het kan, waarom doe je er niks mee?
Maar dat is, om gelijk even in human design termen te vallen, dat is zeg maar dat stukje van als projector zijnde, denk ik, of niet?
Ja, dat ook hoor. Ja, want wij zijn natuurlijk allebei projector, dus dat was natuurlijk heel leuk om te ontdekken van elkaar.
Ja.
En als je projector bent, dan ben je ook, en dat herken je misschien ook wel, dan ben je ook heel erg gericht op de ander. Dus wij zijn ook echt heel goed in 1-op-1 bijvoorbeeld. Ja. Je bent zo, ja, je prikt er eigenlijk doorheen. Je bent zo gericht op de ander dat je, en zeker ook met de ongedefinieerde centers, maar daar komen we misschien straks nog wel op. Ja, ben je bij sommige dingen prik je er nog makkelijker doorheen, zeg maar. Zie je waarin ze zichzelf belemmeren, zie je waarin ze zichzelf tegenwerken. Maar ja, je bent een projector, dus als je er niet naar wordt gevraagd, dan heb je ook je advies gewoon voor je te houden.
Ja.
Je moet lachen, herken je dat?
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja. Ja, nou ja, nu geldt dat ook wel een beetje algemeen in het leven. Ik bedoel, je kan niet zomaar advies geven als iemand er zelf niet aan toe is. En een ander ziet jou ook vanaf een hele andere hoek, zeg maar. Die ziet ook jouw blinde vlekken, jouw kansen, jouw mogelijkheden die je zelf misschien niet ziet.
Ja.
Maar voor de mensen die voor het eerst luisteren en denken, wat is human design? Kun je het even in een paar zinnen uitleggen?
Ja, zeker. Ja, human design is eigenlijk een soort van een combinatie van wetenschap. Hè? Dus genetica, biochemie, kwantumfysica, astronomie. En dat is dan gecombineerd met de westerse spiritualiteit. Dus met de chakra's, met kabbala, met astrologie, met de I Ching. Maar er zit dus een wetenschappelijke laag onder, zeg maar. En dat maakt eigenlijk dat je zicht kan krijgen op wie jij ten diepste bent. En vaak denken we dat hoe we ons in het hedendaagse gedragen, dat is wie we zijn. Maar eigenlijk zitten er natuurlijk heel veel laagjes al overheen. En Human Design gaat er eigenlijk vanuit dat je al vanaf je geboorte, dat dan eigenlijk al jouw blauwdruk zichtbaar is, zeg maar. Dus eigenlijk staat vanaf jouw geboorte al vast, waarin ben je echt supergoed? Waarin ben je vatbaar voor conditionering? Wat zijn jouw kwaliteiten? Hoe reguleer jij je emoties? Of hoe werkt dat bij jou? Hoe werkt druk en adrenaline bij jou? Ben je gemaakt om altijd zeker te zijn en om wilskracht te hebben? Of is dat inconsistenter bij jou? Dus eigenlijk op alle vlakken ligt dat eigenlijk vanaf je geboorte al vast. Alleen wat er gebeurt is op het moment dat we dan geboren worden, dan komen we op de wereld. En dan groeien we op in het gezin van herkomst. En we gaan naar school en de maatschappij. En daarin komen natuurlijk allemaal laagjes al eroverheen. Van hoe het hoort, normen en waarden. Hoe moet je je gedragen?
Conditionering,
ja. En je ziet eigenlijk dat er nu steeds meer mensen benieuwd zijn van, ja, maar als je al die laagjes een beetje afpelt, hoe je het hebt geleerd en hoe je je moest gedragen en welke opleiding je hebt gevolgd en noem maar op. En dat heeft alles gemaakt tot wie je nu bent. Maar wie ben je eigenlijk diep van binnen? En daar is Human Design een hele fijne tool in, om daar weer dichter bij te komen.
Ja, het kan dus ook heel goed zijn dat je eigenlijk dingen in je had, zeg maar die in je opgroeien of in de maatschappij niet echt tot uiting hebben mogen komen, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, ja. Nou, om meteen dan even een voorbeeld erin te gooien. Ik weet nog, toen ik net met Human Design in aanraking kwam, toen kwam ik erachter dat ik een projector ben. En als je kijkt naar Human Design, dan heb je het sacrale center. En dat gaat heel erg over jouw energiebatterij. Dus is jouw energiebatterij elke dag helemaal opgeladen of niet? Nou, en bij mij is dat vakje niet ingekleurd, bij jou ook niet. Dus dat betekent dat je niet consistent toegang hebt tot die levensenergie. En als je dan kijkt naar de grootste groep van onze samenleving, ongeveer 70%, dat zijn de manifesting generators en de generators, die hebben hem wel ingekleurd. Dus die, als die doen wat ze leuk vinden en waar ze voldoening in vinden en waar ze enthousiast van worden, dan worden ze 's ochtends wakker en dan is die batterij gewoon weer opgeladen. En dan gaan ze. Dat zijn echt de doeners, de bouwers, de werkers. Nou, en ik heb heel lang geprobeerd om, dat wist ik toen nog niet, maar nu zeg maar terugkijkend, ik heb heel lang geprobeerd om als zo'n generator of manifesting generator te leven. Dus ik had het gezin, ik had een drukke baan. Door. Vier, soms vijf dagen werken. Oh, dan hadden we in het weekend nog een verjaardag. En dan zondag bijkomen en dan maandag weer gaan. Dat was een beetje de sneltrein waar ik in zat. En ik vond het ook vreemd dat ik daar niet zo makkelijk in meekwam. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn man kijk, die doet dat. Die kan dat. Die werkt zoveel dagen in de week. En achter gaat hij 's avonds nog even klussen of iets sporten of een hobby, wat dan ook.
En wat is hij voor type?
Ja, hij is dus een manifesting generator.
Oké.
Dus, en ik dacht al van, waarom kan hij dat nou niet? En waarom heb ik nou het gevoel dat ik omval als ik op zijn tempo meega? Nou, en toen kwam ik erachter dat ik dus een projector ben. En dat ik helemaal niet gemaakt ben om zo door het leven te gaan. En dat was zo, dat ik dacht, oh, ik ben dus helemaal niet zo. En ik word dus ook nooit zo. Dus ik hoef ook helemaal niet mijn best meer te doen om zo te worden. Snap je?
Ja, ja. Heel herkenbaar verhaal. Ik had eigenlijk precies hetzelfde.
Ja.
En ja, het zit dan toch in je hoofd, zeg maar, van je moet, tenminste dat was een beetje mijn overtuiging, je moet hard werken, want dan ga je sneller succes behalen, zeg maar. Weet je, als je maar genoeg doet, dan ga je het maken. Maar wat er bij mij dus gebeurde, ik ging heel hard werken, weet je wel, constant door, een beetje, nou ja, als ik het uitbeeld, een bergje omhoog. Op een gegeven moment had ik de top bereid qua energie. En toen ging ik weer bam naar beneden. Want ik dacht van, oh, ik ben te ver gegaan. Ik moet er rustig aan doen. Ja. Dus nu, ik denk het laatste half jaar, ben ik daar wel echt nog bewust mee bezig. Om gewoon echt die balans te houden van energie. Ja, rondom mijn energie eigenlijk.
Ja, nou ja, en het, kijk, het is natuurlijk niet zo dat wij geen energie hebben. Want kijk, we zitten hier, we nemen de podcast op, we leven ons leven. Dus we hebben echt wel energie. Dat zeg ik ook niet.
Maar gelukkig maar.
Gelukkig maar, ja. Maar het werkt gewoon iets anders bij ons en bij heel veel mensen. En wat er gebeurt is, als je dus dat sacrale center niet ingekleurd hebt op jouw plaatje, zeg maar, op jouw chart, dan neem je het wel op van de mensen die hem wel ingekleurd hebben. Dus je pikt die energie op en wat er gebeurt is, je versterkt hem ook nog eens. Dus wat je bij heel veel projectors ziet, inclusief mezelf, en ik hoor het jou net ook zeggen, doordat je doorgaat op die energie van anderen, voel je eigenlijk niet meer bij jezelf aan wanneer er genoeg ook echt genoeg is. Ja, dat is wel iets wat ik gelukkig nu heb, wat ik steeds beter herken. En ik hoor het jou ook zeggen. Maar dat heeft er dus echt mee te maken dat we die energie oppikken van alle andere mensen. En dan denken dat we de wereld aan kunnen en gaan. En dan op het laatst denken, shit, nu zijn we toch weer te ver gegaan.
Ja, precies. Ja, want je hebt het over zo'n chart, hè, gekleurd, ingekleurd.
Ja.
Kun je nog even voor de beeldvorming even uitleggen hoe dat er uitziet, zeg maar. Ja, het is misschien een beetje moeilijk te beschrijven, ja. Maar...
Nou, ja. Kijk, als je wil weten hoe jouw chart, zeg maar, jouw plaatje eruit ziet, waar al die informatie in staat, dan heb je je geboortedatum nodig, je geboorteplaats en je exacte geboortetijdstip. Dus niet denken, oh, het was ergens rond 7:30. Nee, echt exact, op de minuut. Want het kan... Toevallig had ik vorige week iemand, die wist haar geboortetijdstip dus niet. En toen heb ik over de hele dag allemaal charts uitgedraaid van haar geboortedatum. En ze was wel een projector, maar wat daar verder allemaal onder zat, dat verschilde echt over de hele dag heen. Dus wil je echt weten hoe je diep van binnen werkt, heb je echt je exacte geboortetijd nodig. En als je dat invult, en dat kan bijvoorbeeld op de website van Sarah Leers of School of Human Design. Dat zijn wel van die websites waar je dat kan invoeren. En daar komt dan een plaatje uit met allemaal vakjes en lijntjes en nummertjes. Nou, als je Human Design niet zo goed kent, dan weet je denk ik ook niet zo goed wat je daar allemaal uit kan halen. Maar stel dat je dat wel doet, dan zie je dus al die ingekleurde vakjes en open vakjes en... Als je een projector bent bijvoorbeeld, of een manifester, of een reflector, want er zijn natuurlijk meerdere types, dan heb je dat tweede vakje van onder heb je niet ingekleurd. Dus dat tweede vakje van onder, dat is het sacrale center. En dat gaat er dus over of jij die consistente energie bij je draagt of niet. En wij hebben hem allebei niet ingekleurd, ongedefinieerd noem je dat. Nou ja, dat is... En eigenlijk al die vakjes die wel of niet ingekleurd zijn, die staan ook voor thema's. Dus als je bijvoorbeeld dat kleine driehoekje hebt... Nee, je hebt helemaal rechts zo'n groot driehoekje. Zie je die?
Ja.
En iets links daarboven heb je een heel klein driehoekje.
Ja.
Oh. Nou, en dat... zo.
Wordt er schor van.
Ja.
Ja.
En, dat kleine driehoekje gaat bijvoorbeeld over eigenwaarde en wilskracht. Maar als je helemaal, bijvoorbeeld rechts, dat rechter driehoekje, die is bij jou ingekleurd. Hè? Bij mij is die niet ingekleurd, bij jou wel. Mm-hmm. Dat gaat heel erg over emoties. Hè, er zit ook een stuk creativiteit in. Maar bij jou gaat het, dus jij hebt bijvoorbeeld heel erg te maken met je eigen emotionele golven. Is dat iets wat je herkent, waar je zeg maar zo een beetje doorheen
stuurt? Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja. Ik heb dat niet ingekleurd, dus even heel plat gezegd, als ik alleen ben, dan ben ik daarin best wel steady en kalm. Dus ik heb dat gewoon, die golven niet zo. Betekent niet dat ik geen emoties voel, want vorig jaar is mijn opa overleden. Nou, toen was ik echt heel erg verdrietig en nu nog wel eens als ik eraan denk. Dus het is niet dat je helemaal geen emoties hebt, maar het werkt gewoon anders. Ja, ik heb hem dus ongedefinieerd, dus ik kan hem van jou bijvoorbeeld dan ook aanvoelen.
Oké, ja.
Ik heb heel makkelijk emoties op van... anderen. Zelfs als ze dat zelf niet altijd doorhebben. Dus ja, zo kan ik er nog heel veel over vertellen. Maar elk vakje heeft zijn eigen thema. En dan zie je aan de zijkant ook al die nummertjes nog staan. Nou, er staat echt een schat aan informatie over jezelf. Dat is eigenlijk de samenvatting.
Ja, maar we kunnen ook de conclusie trekken dat Human Design echt heel erg diep gaat. En dat het ook echt wel tijd en... werk kost om je daar echt goed in te verdiepen en het ook nog te kunnen integreren eigenlijk.
Ja, en dat is ook waarom ik, want je kan bij best wel veel mensen kun je een losse reading, zo noemen ze dat, hè. Dus dan kun je, zeg maar, dan gaan ze in 1,5 uur vertellen wat er allemaal in jouw chart staat.
Ja.
Ja, daar geloof ik dus niet zo in. Dat zou een mooi begin kunnen zijn. Hè, want dan ga je denk ik wel aan op, hey, wow, wat is dat allemaal? Maar dat is nog maar het begin, want ze gaan er ook vanuit dat human design, dat experiment duurt ook 7 jaar. 7 jaar om te deconditioneren. Dus alle laagjes eromheen hebt, die mogen er allemaal af. Ik zit nu op 2,5 jaar. Ik ben er ook nog lang niet, weet je wel. En al ben ik die 7 jaar voorbij, dan, het is levenslang natuurlijk.
Ja.
Maar in principe staat er 7 jaar voor. Maar dat is ook waarom ik niet werk met losse sessies, bijvoorbeeld. Want mensen zijn... Ik heb wel eens mensen die dan aan mij vragen, ja, kan ik niet even een losse sessie bij jou doen? En dan denk ik, ja, maar je bent je leven lang, leef je op een bepaalde manier. En dan wil je dat in 1 losse sessie even omturnen. Ja, dat kan niet.
Nee, dat snap ik.
Ja, en helemaal, ik combineer het natuurlijk ook met familieopstellingen. Dus ik pak ook het stuk, de conditionering die je vanuit je familiesysteem hebt meegekregen. Dat combineer ik dus met het human design. Ja, daar gaat maanden overheen, wil je daar voor jezelf stappen in maken. En dan heb je ook goede stappen gezet, want dat is ook echt heel duurzaam en constructief. Maar dat kun je niet in 1 keer.
Nee, je gaat meer liever de deep dive, zeg maar, zodat je ook echt wat los kan maken, echt stappen kan gaan zetten dan... Nou ja, het oppervlakkige, gewoon, maar even zo te zeggen.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel heel erg ons projector zijn. Want het moet bij ons wel echt ergens over gaan.
Precies, de diepte in.
Ja, we moeten wel de diepte in. Ja, ja. We gaan niet over de koetjes en de kalfjes. Daar zijn we hier niet voor.
Nee, want projectors zijn dus eigenlijk... Nou ja, correct me if I'm wrong. Hier gekomen om mensen te gidsen en eigenlijk te begeleiden, toch?
Ja. Ja, dus wij zijn echt hier om anderen in hun proces te begeleiden. En dat betekent niet dat we nou allemaal coach moeten worden of manager of wat dan ook. Je hebt daar gewoon je eigen ding en manier in.
Ja, en kun je ook nog kort wat vertellen over de andere types? We hebben het wel wat meer gehad over projectors. Kun je kort nog even de andere types toelichten, als dat kort kan?
Ja, dat doe ik dan wel even kort. Je hebt dus de manifesting generators en de generators. Die beslaan samen ongeveer 70%. Ik weet de exacte procenten van dit moment niet, maar ongeveer 70% van de samenleving. Dus dat zijn de mensen met een ingekleurd en gedefinieerd sacraal center. Dus die gaan, die hebben energie. Dat zijn de werkers, de doeners. Maar dat is ook nog maar 1 laag. Want daaronder zitten natuurlijk... Ja, zoveel lagen nog. Wat maakt dat de ene manifesting generator echt anders is dan de andere? Maar goed, dat laten we voor nu even. Dan heb je ook nog de manifestors. En dat zijn eigenlijk, dat is ongeveer 8% van de mensen. En dat zijn eigenlijk de mensen die hier zijn om nieuwe richtingen in te slaan. Om initiatief te nemen. Zij zijn eigenlijk de enigen die gemaakt zijn om initiatief te nemen. Dat is iets wat ik heel erg moest afleren. Want het is dus helemaal niet aan mij als projector. Ja. Maar dus de manifesten zijn hier echt om op hun eigen manier om nieuwe richtingen in te slaan. Om de samenleving te laten zien van nou, zo kan het ook. En dat vinden we soms een beetje raar of denken nou, wat doen ze nou? Maar dat is precies de bedoeling. En dan heb je ook nog de reflectors. En de reflectors, dat zijn 1% ongeveer van de samenleving. En zij hebben... als je kijkt naar die chart, hè, dus naar die vakjes die wel of niet ingekleurd zijn, zijn zij de enigen die dat niet ingekleurd hebben. Niks.
Niks. Oh, helemaal
dus zij
niks.
Ze hebben geen centers ingekleurd. Dus ze hebben heel veel design staan, hè, want ze hebben echt heel veel, ze hebben ontzettend veel kwaliteit. Het zijn hele belangrijke mensen. Maar als je naar de vakjes kijkt, hebben hun geen vakje ingekleurd. Dat betekent dus dat zij op al die thema's van die vakjes, van al die centers, zijn zij enorm invoelend naar de ander. Dus zij dienen eigenlijk als een soort van spiegel voor de samenleving. Omdat zij alles van iedereen oppikken.
Wat grappig. Oh, dat wist ik niet.
Ja.
Ja, want eigenlijk is het dus ook wel heel leuk en het kan soms ook handig zijn. Om te weten van de mensen in je omgeving, misschien je partner, vrienden, familie, wat voor type zij dus zijn. Ja. Zodat je daar ook meer inzicht in krijgt, denk ik.
Ja, ook voor je kinderen. Hè? Ik heb dan zelf 2 jongens van 6 en 3. En de een is een projector, de oudste, en de andere is een generator. En oh, ik zie het zo, ik zie het gewoon gebeuren, zeg maar. Dat is heel fijn om te weten. En dat betekent echt niet dat ik nu de hele weg heb uitgestippeld en dat ik weet hoe ze door het leven gaan. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het is wel dat ik wat meer handvatten heb om wat ik mee kan nemen in de opvoeding, zeg maar. Of in het laten opgroeien. Ja.
Ja, ik kan me ook voorstellen op het gebied van energiemanagement, zeg maar.
Ja.
Dat, als projector zijn heb je gewoon meer tijd, oplaadtijd nodig, zeg maar, om weer... Ja. In je energie te komen?
Nou, wat ook heel grappig is Noah, dus mijn oudste projector. En die geeft ook de hele tijd ongevraagd zijn mening en zijn advies. Dat is echt iets, maar ja, ik kan hem moeilijk nu zeggen... Ja, Noah, je bent een projector, dus houd maar even voor je. Dat is, dus zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar het is wel grappig dat ik denk... Oh ja, hier heb je echt nog in te leren de aankomende jaren. Maar ja. Daar komt hij wel, dat hij is lekker kind. En dat...
Oh ja, ja, heel grappig, ja. Want zijn het ook twee hele verschillende kinderen? Of,
Ja, sowieso. Maar dat zie je natuurlijk, dat heeft natuurlijk niet alleen met human design te maken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met met je familiesysteem, wat je daarin hebt meegekregen. Ben je de oudste in een gezin? Hè? Dat zijn vaak, ik ben zelf ook ben je ook de oudste of ben je de...
De jongste.
Oh, de jongste, ja. Ja. Je ziet toch vaak dat bij de oudste, hè, dat zijn toch vaak mensen die wat meer, die wat bedachtzamer zijn, wat meer verantwoordelijkheid nemen, zo. En dat zie ik bij mezelf heel erg. Ook als ik kijk naar hoe ik vroeger ben groot geworden en mijn zusje. Mijn zusje is net wat, die was vroeger wat gedurfder, wat rebelser. Ja, dat klinkt ook zo negatief, dat is het niet. Maar zij durfde gewoon, zij deed gewoon wat meer. En ik was gewoon wat netter, wat bedachtzamer. En ik zie dat nu bij mijn jongens ook, dat... Noah is de oudste en die is echt wat bedachtzamer. En Liam, die bijvoorbeeld als ik vroeger tegen Noah zei, even bij mama blijven staan, dan deed hij dat. Want hij, dat deed hij. Maar als ik dat nu tegen Liam zeg, dat doet hij echt niet. Die gaat er vandoor. Dus, daar is hij. Dus het is en design, maar ook gewoon wie ze zijn en wat ze hebben meegekregen uit het systeem. Ja.
Ja, precies.
Gewoon wie ze zijn diep van binnen.
Ja. Mogen allemaal hetzelfde zijn. En om dan even op die, wat je meekrijgt uit je familiesysteem, om daar even op door te pakken. Kijk hoor, hoe heb ik het opgeschreven? Oh ja, want dat benoemde jij al eerder, toen we elkaar eerder spraken van iedereen in de familie krijgt een eigen stukje uit zijn of haar familiesysteem mee.
Ja.
Dat vond ik zelf wel heel interessant. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou ja, wat je kijkt, hè, je hebt dus, aan de ene kant heb je dus jouw design, hè, dus wie jij diep van binnen bent. En aan de andere kant heb je dus ook de dingen die je ziet bij je ouders, de dingen die je hebt aangevoeld, de dingen die je vanuit jouw familiesysteem naar jou toe zijn gekomen. En dat zijn, als je naar dat stuk kijkt, en dat stuk familiesysteem, gezin van herkomst en heel familiesysteem erachter, want het gaat natuurlijk niet alleen maar over je ouders, maar ook over al je voorouders. Vroeger was je kind. He? Dus als je teruggaat naar die tijd. En dan kun je misschien wel terughalen. Nou, wat jouw ouders zeiden. Wat ze deden. Hoe ze waren. Welk voorbeeld ze jou gaven. Wat ze vaak tegen je zeiden. Dus dat is één ding wat je meekrijgt als kind. Mm-hmm. Er is ook nog een stuk wat niet zo zichtbaar is. Dus dat is gewoon. Dus er zitten ook thema's in een familiesysteem. En die kunnen ook bij jou terechtkomen. En dat is precies de bedoeling, want iedereen heeft recht op zijn eigen portie. Zo zeg ik dat wel eens. Hè? Dat is gewoon hoe het werkt. Maar je kunt je voorstellen dat jij dus iets anders dan... Hè, dus je bent met jou... Heb je broers of zussen?
Ik heb één broer en één zus.
Oh ja, één broer en één zus. Dus je kunt je voorstellen, je bent in hetzelfde gezin opgegroeid. Met dezelfde ouders en dezelfde normen en waarden en hetzelfde voorbeeld. Dus je zou denken dat je tot daar redelijk hetzelfde uitkomt. En heel vaak is dat niet zo. En omdat je dus... jij kan iets anders uit jouw familiesysteem hebben meegekregen... dan bijvoorbeeld jouw zus of je broer. En je hebt natuurlijk ook nog allemaal een ander design. Dus dat maakt het ook nog heel verschillend. Maar hè, dat zit allemaal doorheen. Ja,
en je bedoelt dus eigenlijk met dingen die je meekrijgt uit je familiesysteem...
Ja.
Bepaalde thema's, wat bedoel je daar? Ja, ik weet het wel, maar wat bedoel je daar precies mee?
Ja, ik kan misschien wel een voorbeeld geven, zonder daar heel erg inhoudelijk op in te gaan. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk heel veel familieopstellingen voor mezelf ook gedaan. Hè? Ook in de tijd van opleiding. En dan moet je zelf natuurlijk ook helemaal door de mangel. Anders kun je niet zuiver andere opstellingen begeleiden. En wat er bij mij bijvoorbeeld heel erg zichtbaar werd, is dat ik echt het lot van mijn oma had een zwaar lot, mede ook door de oorlog. En ik heb dat op de een of andere manier, heb ik daar ook een stukje van bij me gekregen. Dus ik heb dat aangevoeld als kleindochter. Nou, zonder daar nu, ja, dat is ook wel een beetje privé, daar ga ik niet te inhoudelijk op in, maar mijn zusje bijvoorbeeld, die heeft het helemaal niet. Die denkt, waar heeft ze het over? Hè? Hoezo? Terwijl zij heeft weer andere dingen van iemand anders uit het familiesysteem. Snap je?
Ja, ik snap het, ja. Dus eigenlijk, ja, gewoon bepaalde trauma's uit eerdere lijnen die niet zijn opgelost, dus eigenlijk.
Ja, want dat is natuurlijk hoe het werkt, hè. En dat is misschien wel goed om uit te leggen. Als je naar familiesystemen kijkt, dat is echt super fascinerend. Dat sowieso. Maar je kunt je voorstellen, vroeger, er gebeurt natuurlijk van alles. Hè? De mooie dingen, dus de dingen die heel mooi waren, waar ze van konden genieten, maar ook de minder mooie dingen. En dat wist je allemaal. En alles wil gezien worden. En de mooie dingen werden vaak wel gezien, nog steeds. Hè? Mooie dingen vinden we makkelijker om te zien. Ja. Maar de minder mooie dingen willen ook gezien worden. En met minder mooie dingen bedoel ik pijnlijke, rauwe stukken. Dus misschien een kind wat heel vroeg is overleden. Een dader in de familie, hè, die iemand iets heeft aangedaan. Geldzorgen. Nou ja, wat zit er allemaal? Misbruik, ontrouw. Nou, weet ik veel wat er allemaal in zo'n familiesysteem kan zitten. En dat wat niet gezien wordt. Dus hè, je kunt je voorstellen, vroeger werd, nu nog steeds wel, maar vroeger ook werd het best wel ook stilgehouden. Hè? Van nou, we hebben het er niet over.
Ja, in de doofpot stoppen.
Doofpot, onder het kleed. Nou, we hebben het er niet meer over. Klaar. Maar zo werkt het niet. Want dat wat gezien wil worden, wil echt gezien worden. En is het niet in die generatie, dan popt het wel op in een volgende generatie. Of in een daaropvolgende generatie. En wat wel grappig is, ik hoorde laatst iemand zeggen, ja, dan zijn er toch veel mensen hooggevoelig deze. Er zijn steeds meer mensen hooggevoelig. Ik denk, ja, dat is ook niet gek, want we zijn nu toch echt wel in een generatie aangekomen, daar geloof ik echt in, die gewoon dingen willen gezien worden. En dat is aan ons. Dat is, ja, dat hebben wij aan te kijken. En dat wat je aankijkt, hè, dus in een familieopstelling bijvoorbeeld, ja, dan kun je dat erkennen en dan valt er soms echt een last van je schouders af, omdat je het toch de hele tijd onbewust hebt meegedragen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het mooie is ook dat je het dan ook niet hoeft door te geven aan de generatie na jou. Dus in mijn geval, ik heb al kinderen. Dat is ik vind het toch een hele fijne gedachte. Ik bedoel, ze krijgen hun eigen portie wel. Hè? Zo werkt het. Maar het is ook heel fijn dat ik een aantal dingen niet hoef door te geven aan hun. Dat het gewoon stopt bij mij.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja. Heel fascinerend vind ik het.
Ja.
Ja, dus jij combineert dus eigenlijk het human design, familieopstellingen. Ja. Het staat allemaal met elkaar in verbinding, zeg maar.
Ja. Ja, en om daar een voorbeeld van te geven is dat je zegt, als je met je design bezig bent, hè, dus je ontdekt steeds meer wie je diep van binnen bent, hoe je werkt, waar je goed in bent, waar je voor mag gaan staan, wat je hier te doen hebt in het leven, het staat er allemaal in. Dan kom je ook op een punt waar je merkt, hey, ja, dat staat nou in mijn design, maar ik doe dat echt heel anders. Of ik kan me daar niet. Ik heb bijvoorbeeld een keer een klant gehad en die was hier echt om een verandering op gang te brengen. Dat stond in haar design. Hè? Dus ze had allemaal eigenschappen die ze daar heel goed in kon benutten. Zij was hier echt om mensen anders te laten kijken, om zich te laten horen. En ze merkte dat ze daarop haperde. Dus ze haperde op het leven van haar design. Mm-hmm. En toen hebben we een familieopstelling gedaan. En toen bleek dus in de vrouwenlijn, dus in alle vrouwen die haar voor waren gegaan, daar zat iets van, hou je maar stil. Hè, hou je maar in. Niet aan jou. Jij moet je stilhouden. En het mooie is dat zij dat in een opstelling heeft terug kunnen geven aan een van die voorouders. Hè, want dat werd ook heel duidelijk. Het ging volgens mij 3 of 4 generaties terug. En dat kon ze teruggeven. Waardoor ze eigenlijk door die beweging te maken in die opstelling ruimte voor zichzelf creëerde om nu wel echt nog meer haar design te gaan leven.
Ja, dus ja. Het is ook een bepaalde energie dus, wat je gewoon in je lichaam meedraagt en wat opgelost mag worden.
Ja, en ook bijvoorbeeld voor ons als projectors. Nou, bijvoorbeeld ik vroeger, en dat hebben mijn ouders helemaal niet verkeerd bedoeld of zo, maar er werd wel eens gezegd, ja, jij bent altijd die gevoelige. Oh ja, Marion huilt. Dat doet ze wel vaker, zoiets. Nou, misschien ik zie je lachen, misschien herken je dat ook wel. Maar, dus ik heb dat heel lang ook wel als iets gezien, dat ik dacht, ja, ben ik weer de gevoelige, zoiets. Terwijl, dat is dus het stukje van mijn gezin van herkomst, mijn familiesysteem, wat ik daarin met mezelf meeneem. Maar ja, als je projector bent, dan voel je inderdaad dingen aan. Mm-hmm. En dan, in mijn geval, ik pik die emoties sowieso heel makkelijk op. Dus ja, natuurlijk, weet je wel, die tranen, die zijn er. En dat mag ook. Nou ja, en als je die twee dan combineert, dan weet je weer een beetje hoe het voor jouzelf zit. En dan kun je daar ook weer verder mee, zeg maar.
Ja, nou ja, en om even het door te pakken op mijn eigen design. Want ik heb mijn keelcenter dus gedefinieerd.
Ja.
En jij stuurde ook bij van, oh, ik snap nu helemaal waarom ik nu goed uit mijn woorden kom bij jou, zeg maar.
Ja, ja, want dat is wel heel mooi. Als je naar een human design van iemand kijkt, dan kom je er eigenlijk ook vrij snel achter dat je ook echt heel vaak wel andere mensen nodig hebt om weer verder te komen. Dus we zijn allemaal hele mooie individuen met hele mooie kwaliteiten, maar we hebben elkaar ook allemaal wel nodig. En dat klinkt heel logisch, maar in human design wordt dat heel zichtbaar, waarom dat dan op zit. En wat heel mooi is, wij hebben natuurlijk al even kennis gemaakt een tijdje geleden. En toen merkte ik al dat ik bij jou heel makkelijk uit mijn woorden kwam. En dat heb ik niet altijd. Want in mijn design heb ik dus de bovenste twee vakjes heb ik gedefinieerd, dus ingekleurd. Dus ik heb best wel, er gebeurt veel in mijn mind, in mijn hoofd. Mm-hmm. En dus daar ik denk snel, ik leg snel verbanden, er is een continue inspiratieachtige, dat gebeurt gewoon heel veel, dat gaat altijd door. Maar om daar vervolgens, om dat te vertalen in woorden en die woorden naar buiten te brengen, om een ander daarin mee te nemen, om het te manifesteren, dat lukt dus niet altijd. Dus dat is voor mij heel, soms best wel irritant ook, ronduit. Ja.
Omdat ik
dit van alles en op de een of andere manier komt het er net niet uit zoals ik het wil. En het mooie is, jij hebt jouw keelcenter gedefinieerd. Dat is het derde vakje van boven. En wij hebben ook nog de tegenoverliggende poorten. Dus de nummertjes hebben we ook heel mooi tegenover elkaar allebei gedefinieerd. Dus dat maakt dat wij met elkaar verbonden worden. Die centers worden verbonden met elkaar. Waardoor ik eigenlijk in jouw aanwezigheid eindelijk toegang heb tot, nou ja, dat keelcenter en kan zeggen wat ik wil zeggen.
Ja, vond ik heel grappig. Want als we weer terugpakken op conditioneringen, opstellingen.
Ja.
Ik wist dat eigenlijk nooit van mezelf. Weet je wel, want als je keelcenter gedefinieerd is, dan is het via woorden communiceren. Dat is dan voor mij een goede manier, toch? Ik leg het even niet goed uit, denk ik, maar
nou, het gaat er vooral om dat jij hebt hem gedefinieerd. Dus dat betekent dat jij heel erg jouw eigen stemgeluid hebt. Die is vrij consistent. Dus, en dat herken ik ook wel, want jij klinkt altijd als jezelf.
Oh.
Als je al jouw video's en je stories en nou, hoe wij elkaar hier spreken, denk ik, oh ja, dat is wel echt, dat is wel Leonie, zeg maar.
Ja,
terwijl ik heb hem bijvoorbeeld niet gedefinieerd en ik ben daar gewoon niet zo consistent in. Dus als ik thuis ben met mijn man, dan praat ik wat makkelijker mee in het campus dialect, zeg maar. En hè, dan hoor je daar wat van terug en zet mij in een hele belangrijke vergadering, dan pas ik mijn stem daar wel aan. Of zo.
Oh, oké, ja.
En nu met jou praat ik op een manier die heel goed bij jou matcht of zo.
Oh, dat klopt.
Jij hebt gewoon veel meer je eigen stem.
Ja, daar heb ik nooit zo bewust bij stilgestaan. Ja.
Ja, en er zitten ook, als je dus kijkt naar jouw gedefinieerde keelcenter, ik weet niet hoe dat voor jou is, misschien wel mooi om op te reflecteren, maar je bent hier dus ook echt gemaakt om jouw stem daarin te laten horen. He, je hebt hem ook nog eens gedefinieerd met je Arsena Center. Dus je spreekt ook vanuit bepaalde overtuigingen. Hè? Dus jij weet iets en jij vindt iets en noem maar op. En dat mag je ook laten horen. Alleen wat je vaak ziet is dat daar ook wel conditionering op zit. Van ja, hoe is dat voor jou?
Ja, zit heel veel conditionering op. Kijk, want ik begon met deze podcast eigenlijk met een heel laagdrempelig doel van we zien wel. Ja. En eigenlijk, als projecten zijn er, mensen komen naar mij toe. Ik nodig nooit iemand uit. Ik heb 1 keer een oproepje geplaatst en ik krijg nog steeds uitnodigingen. Ja. En het ging eigenlijk veel beter dan ik had en veel gemakkelijker ook dan ik had verwacht. Ja. Maar ook omdat ik juist als jong meisje, als jong kind, ik was altijd de stille, de rustige. Ik hield mezelf heel klein, vond het heel erg moeilijk om echt mezelf te zijn en mezelf te laten zien, zeg maar. Ja. Dus het is eigenlijk best wel verrassend voor mij dat dat dan in mijn design staat, dat ik juist mijn stem mag laten horen. Maar dat eigenlijk altijd jaren heel erg moeilijk heb gevonden, zeg maar, om als jong kind, ook als puber überhaupt te spreken, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel een hele mooie leerweg eigenlijk, om dat juist wel te gaan doen.
Ja.
Nou ja, en de podcast is een mooie mooi begin.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en ook, het betekent niet dat je nou altijd luid op de voorgrond moet staan, hè. Daar gaat het helemaal niet over, maar wel dat jij gewoon je eigen stem hebt en dat je erop mag vertrouwen dat de stem is die ook wel impact maakt, zeg maar.
Ja, precies, ja.
Dat is wel heel mooi, wat je eigenlijk ook doet met de podcast en met wat je allemaal deelt online. Ja, en dat is ook wel, mag ik meteen een bruggetje even maken naar iets wat ik ook in jouw design zag?
Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd.
Nou, in je design staat bijvoorbeeld ook je zoutnoot en je noordnoot. Dus je zoutnoot gaat heel erg over wat je te leren hebt tot je 40ste. En dat betekent niet dat je daar dan op kan gaan forceren of wat dan ook. Maar vaak zijn het wel thema's dat mensen denken, oh, daarom heb ik dat allemaal meegemaakt. Of weet je, het is allemaal niet voor niks wat je doet en wat je meemaakt. Nou, en je zoutnoot gaat dus tot je 40ste. En dan vanaf je 40ste ga je een ander thema in waar je op mag leren. En jouw zoutnoot, en ik heb het even opgeschreven, want anders ga ik dat natuurlijk allemaal niet onthouden. Kijk hoor. Oh ja, jij hebt dus jouw zoutnoot, jouw bewuste zoutnoot is poort 56. Nou, dat zegt jou niet zoveel. Maar dat is de poort van storytelling, de verhalenverteller. En wat heel mooi is, is dat jij hier dus echt bent om anderen te stimuleren middels storytelling. Dus jij kan anderen een idee laten zien door middel van jouw verhalen. En daarmee kun je bij de anderen een emotie oproepen of je kan een ander inspireren. En het hoeft echt niet alleen maar de mooie, leuke verhalen te zijn, maar ook de moeilijke, harde verhalen. Het maakt eigenlijk niet uit. Mm-hmm. Maar wat heel grappig is, wat daar dan dus ook heel kenmerkend in is. Jij verzamelt verhalen van mensen en dit doe je op verschillende manieren. En mensen met deze poort in hun design houden vaak ook van reizen of nieuwe mensen ontmoeten. Omdat je hierin weer allerlei nieuwe verhalen kan verzamelen. En het gaat jou ook, dan ook echt om de reis en niet om het einddoel. En dat mag je zien op alle vlakken in je leven. Het is de reis die echt voor jou interessant is. En ik vond het zo dat ik dacht, wow. Want waar ben je?
Ja, dat leef ik nu inderdaad wel.
Ja.
Ja, ja. Maar wel echt superleuk om het weer terug te krijgen, zeg maar.
Ja.
Om het weer te horen van, hey, oh ja, sommige dingen doe je dus wel al onbewust.
Ja.
Al wel.
Ja, zeker. Ja, zeker, ja.
Dus je mag gewoon lekker doorgaan met storytelling, verhalen verzamelen en
gewoon op jouw manier wat goed voelt. En dat is ook wel, want volg jij al een beetje je strategie en autoriteit daarin? Want ik hoorde je net al wel zeggen, hè, wacht op de uitnodiging.
Ik vind het lastig te zeggen. Voor mijn idee probeer ik het wel, maar valt er vast nog heel veel winst te behalen, zeg maar.
Ja.
Ik heb al wel een paar jaar geleden een keer een reading gehad. Ik heb vorig jaar ook een blauwdruk besteld. Ik heb laatst nog weer een reading gehad en dan meer op businessgebied.
Oh ja.
Alleen, en af en toe lees ik nog weer stukjes door, dus ik herken veel dingen, gaan dingen landen. Maar het uiteindelijk integreren vind ik een lastiger stuk, zeg maar.
Ja. Ja, want waar je ook wel mee moet uitkijken met human design, is dat het niet een hoofdding wordt. Hè? Ja. Want het is heel aanlokkelijk, ook voor mij hoor, om dan met je hoofd allemaal, zeg maar, om met je hoofd de puzzel te leggen en te snappen. En dat is op zich ook heel, dat kan ook echt rust geven. Dat je denkt, oh, zo werk ik dus, dat is fijn. Of, oh, ja, daar ben ik goed in. Hè? Dat mag ik meer opzoeken in mijn werk. Dus daarin is een hoofdding is ook heel helpend. Alleen, het gaat er bij human design juist niet over dat je hoofd leeft, maar dat je gewoon, dat je eigenlijk je lichaam ook veel meer benut. Want daar zit het allemaal.
Ja, dus je mag het meer gaan voelen eigenlijk.
Ja, en ook, hè, want je strategie en je autoriteit, misschien voor de mensen die het niet kennen, dus misschien even uitleggen. Je strategie gaat dus over hoe je door het leven heen navigeert. Hè, dus hoe je kansen voor jezelf creëert, hoe je weet welke kant je een beetje op mag. En dat werkt voor elk energietype anders. Maar voor ons als projectors is dat heel erg wachten op de uitnodiging. Hè, mm-hmm. Dus wij mogen etaleren wat we doen en wat we kunnen en onze wijsheid delen. Maar we hoeven niet te initiëren van dat we op mensen afgaan van, hey, wil jij met mij werken of zo? Zo werkt het
nee,
niet.
Nee, en ik weet niet hoe jij dat hebt, maar dat voelt voor mij ook helemaal niet goed om het op die manier te doen, zeg maar. Nee, dan voel je echt een beetje zo.
Ja, dan voel je echt die nat zelf, hè, die verbittering.
Ja,
ja. Ja, ja, ja. Dus, ja. En hè, dus dat is, zeg maar, je strategie is een wacht op de uitnodiging voor ons. En nou ja, en dan om uiteindelijk een besluit te nemen van, hè, oké, ga ik, want dan krijg je dus een uitnodiging. Maar dat betekent niet dat je er altijd maar op in hoeft te gaan.
Ja.
Hè? En daar heb je natuurlijk, en dan heb je ook nog weer dus een manier om een besluit in vertrouwen te nemen. En die is voor mij anders dan voor jou, had ik al gezien. En want jij hebt daarin echt je emotionele golf een beetje af te wachten. Hè? Dus even, hè, een nachtje erover slapen, zeggen we dan ook. Ja. Ja. Dus niet in het moment een besluit nemen, maar echt even dat nachtje of twee erover slapen. En ik heb zelf een mild autoriteit, dus ik ben juist wel gemaakt om in het moment met mijn intuïtie, hè, dat besluit te nemen. Ik weet eigenlijk niet meer waarom we hier nou opkwamen, maar het is in ieder geval heel fijn om dat van jezelf te weten.
Ja. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet meer.
Nee.
Wat ik nog wel interessant vind om nog even op door te gaan. Jij benoemde net het not self thema.
Ja.
En dat is dus eigenlijk als jij niet volgens je autoriteit leeft, dan kom jij in je not self.
Ja, dus als je niet volgens je in lijn met je design leeft, dan kom je in je not self. En de not self voor een projector is een gevoel van verbittering. En verbittering herkennen mensen meestal niet. Maar als ik dan zeg, ja, dan voel je een beetje, ugh, en waarom zien ze me nou niet? En waarom benutten ze me nou niet? Weet je dat gevoel, zeg maar?
Ja, ja, dat inderdaad, niet gezien, je niet gezien voelen.
Ja. Ja, precies, dat is echt die verbittering. En als je dat voelt, dan weet je als projector zijnde eigenlijk al, oh, wacht even, wat heb ik nou net gedaan wat niet in lijn is met mijn design? Dus het is eigenlijk, we willen dat gevoel niet voelen. We vinden het not self, vinden we niet leuk. Terwijl eigenlijk is het ook een soort van signaal wat je mag oppikken en waar je van mag leren.
Ja, precies. Ja. Ja, wat zijn de not self thema's voor de andere types? Weet jij die ook?
Ja, voor de manifesting generators en de generators is dat frustratie. Kijk, voor manifesting generators is het heel belangrijk dat ze voldoening ervaren in dat wat ze doen. Dus ze kunnen veel en ze gaan hard, maar dan is die voldoening wel echt heel belangrijk. Ze moeten echt iets doen waar ze blij van worden, waar ze enthousiasme bij voelen. Als ze iets doen wat daar niet bij past, of ze volgen hun eigen strategie en autoriteit niet, dan speelt bij hun dus dat zelf op en dat is frustratie. Dus als je manifesting generator bent of generator en je merkt die frustratie bij jezelf op, ja, dan weet je eigenlijk al dat je even bij jezelf te raden moet gaan. Van, hé, wat ben ik dan nu aan het doen? Word ik daar wel echt blij van? Of ben ik iets aan het doen om anderen te pleasen? Of wat dan ook. Of heb ik initiatief genomen terwijl het helemaal niet aan mij is, bijvoorbeeld. Nou, en dan heb je bij de manifestors is het boosheid. Dus manifestors zijn natuurlijk gemaakt om initiatief te nemen. En die hoeven daarin ook niet om goedkeuring te vragen. Die hoeven eigenlijk alleen maar te informeren. Dus ik heb dit idee en ik ga dit doen. Dus niet om goedkeuring vragen, maar even informeren. Maar als ze dat niet doen, dus ze gaan hun gang en ze nemen niemand daarin mee, ja, dan gaan mensen zich afvragen, ja, wat is die manifest nou aan het doen? En dan gaan ze vragen stellen van, ja, wat ben je nou eigenlijk mee bezig? En dan voelen ze een bepaalde boosheid opkomen. Dus boosheid is bij manifesters wel, nou ja, ook een rode vlag, zeg maar. En dan heb je bij de reflectors, heb je teleurstelling. Dus je reflector bent en je merkt een bepaalde mate van teleurstelling die steeds terugkomt, dan weet je dat je, ja, dat je ook op jezelf even mag reflecteren, zeg maar. En daar, ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook de signature. Hè? Dus nu klinkt het allemaal van, oh, boos en frustratie. Maar je hebt ook de signature. En dat is het gevoel wat opkomt als je wel in lijn leeft met je design. En bij ons als projectors is dat natuurlijk succes. Dus hè, als wij succes voelen en ervaren, dan weten we van, oh ja, nu zijn we lekker bezig. Nu, hè, dat is een beetje dat gevoel. Ken je dat of niet?
Ja, maar daar had ik ook wel mijn leerweg in, zeg maar. Ik ben heel goed best wel creatief in ideeën bedenken. En wat ik dus eigenlijk best wel veel heb gedaan de afgelopen jaren, is zelf initiëren, dus zelf dingen in de wereld brengen, zonder dat er een uitnodiging was. Ja. Dus, maar daarop volgde inderdaad niet dat succes of dat gezien worden wat je wilde. En nu, de laatste tijd, ben ik dingen gaan doen op uitnodiging. En nu merk ik dat het echt veel meer gaat stromen, zeg maar. Dan denk ik van hé, oh ja, nu doe ik het goed, weet je wel. Maar blijkbaar had ik wel die leerweg daarvoor nodig om hier te kunnen komen, denk ik dan maar. Maar en bitterheid, vooral in mijn, toen ik nog in loondienst zat, achteraf gezien voelde ik me heel vaak bitter. Ik voelde me gewoon niet gezien, zeg maar. En dat kon ik pas later eigenlijk pas zien, van oh. Dus ik was eigenlijk in mijn not zelf. Ik was toen ook heel vaak dingen zelf aan het, weet je, ook in het werk. Ik zag vaak dingen die beter konden en dat was ik dus zelf aan het, zonder uitnodiging, aan het brengen, zeg maar. Dus dat leverde ook heel vaak frictie op, weerstand. En achteraf gezien is dat helemaal niet zo gek. Dus
Ja, ik moet ook heel erg denken aan de tijd dat ik inderdaad ook nog in loondienst werkte. Want daar is het eigenlijk allemaal begonnen, hè, bij mij. En ik weet ook nog, ik was organisatieadviseur. Dus ik moest ook wel eens naar teams waar dan gedoe was. Of waar iets aan de hand was. En dan, ja, van nou, wil jij daar eens kijken of jij daar, hè, of je ze op weg kan helpen. Maar het was niet het team wat om mij vroeg, het was die manager die om mij vroeg. Dus dan kwam ik bij dat team en dan kwam ik daar echt wel eens verbitterd van weg. Ik dacht, potverdorie, waarom, weet je wel, oh, dan liep ik echt gewoon leeg. En later, met de kennis van nu, dacht ik, ja, dat team heeft mij ook helemaal niet uitgenodigd en gevraagd om specifiek, zeg maar, mij, dat was die manager. Maar als projector heb je natuurlijk echt die authentieke uitnodiging nodig van degene bij wie je dan aanwezig bent. Ja. Dus toen snapte ik ook even van, oh jeetje, hoe heb ik dat volgehouden eigenlijk? Maar
toch een andere, tenminste in mijn ervaring, een andere mate van bewustzijn en een soort overlevingsstand, wil ik niet zeggen, maar ja, toch een andere staat van zijn of zo. Ja, wel?
Ik denk, voor mij was het denk ik wel overleven. In die zin dat, daar hebben we het nog helemaal niet in het begin over gehad. En dat maakt ook niet uit. Maar kijk, toen ik nog in loondienst werkte. En in mijn baan als organisatieadviseur. Had ik alles wat ik altijd wilde hebben. Dus ik had die baan die ik ooit wilde. Het salaris wat erbij hoorde. Ik had 2 gezonde kinderen. Een leuke man. Een mooi huis. Auto's voor de deur. Ik had echt alles wat ik ooit wilde. En toch dacht ik, toch had ik het gevoel dat ik aan het overleven was. Want ik was echt, weet je, ik was keihard aan het werk. Ik was alle ballen in de lucht aan het houden. Ik voelde ergens dat ik het anders wilde, maar ik wist niet hoe. Hè, dus het gevoel dat je op een soort van sneltrein zit. Ja. En niet weet hoe je hem op een ander spoor kan laten rijden.
Dat is een mooi voorbeeld.
Die popt er zo in één keer op. Maar dat was, ik denk dat het wel over, voor mij voelde dat wel als overleven. En Ik weet ook nog dat, hè, dus op een gegeven moment kom je dan op een punt dat je dat ik daar ook echt op leeg liep. En dat ik ook voelde van ja, dit kan gewoon niet zo. Ik was inmiddels ook wel bezig met familieopstellingen. En ik werkte ook in een omgeving die niet zo fijn was voor mij. Ook voor anderen niet, maar goed, ik had daar last van. Ja, dat was eigenlijk het moment dat ik het roer heb omgegooid. Dat ik zei van ja, ik wil hier niet meer zijn. Ik wil dit niet meer. En hoe ik het wel wil, dat weet ik nog niet. Maar ik wil dit niet meer op deze manier. En ik denk echt dat ik tot dat moment was ik aan het overleven. En daarna ging het pas overleven. Snap je wat ik bedoel? Daarna ging ik pas leven. Dus daarna ging ik mijn leven creëren op mijn manier.
Ja, dus ja, dat was toch een bepaald omslagpunt van hey, zo kan het niet anders. Ja. Ik moet het nu anders gaan doen.
Ja.
Ben je toen ook met human design en opstellingen in aanraking gekomen?
Ja, ik was toen al met opstellingen in aanraking gekomen. En wat heel grappig was, ik had altijd al wel het gevoel dat het gedrag van mensen mij fascineerde. Dus ik heb ook echt wel overwogen van ja, moet ik dan misschien arbeidspsychologie gaan studeren? Of ja, wat heb je allemaal in die richting? Nou ja, zoiets. Hè. Ik dacht, ik wil gewoon begrijpen waarom mensen doen zoals ze doen. Dat vond ik al interessant. Maar dat was het dan toch ook weer steeds niet. En toen kwam ik in een opleiding voor familieopstellingen. En ik had daar echt 2 dagen opleiding gehad. En toen dacht ik echt van, wow, dit is het. Dit is de taal die ik versta, zeg maar. Hier gaat het over, want dit maakt, hè, dat familiesysteem waar je vandaan komt, maakt ook wie je bent, zeg maar. Of tot wie je nu bent geworden.
Mm-hmm.
En dat. En, maar toen kwam ik ook wel in aanraking met human design. Maar ja, daar had ik nog niet zoveel mee. Toen dacht ik, nou ja, oké, dan ben ik een projector. Oké, en nu dan? Toen heb ik dat weer links laten liggen. En tot een half jaar later dat ik me er toch wel meer in begon te verdiepen. En dat was eigenlijk het jaar dat ik dus thuis was. Hè? Dat ik dus ook de ruimte nam om te verkennen wat ik dan wilde. En toen heb ik heel lang nog getwijfeld van ja, moet ik dan in human design verder gaan? Dat is een hoofddingetje. Hè? Moet ik dan in human design verder gaan? Of moet ik dan met familieopstellingen verder gaan? En zo in één keer, doef. In één keer was het duidelijk dat nee, ik ga het combineren. En toen kwamen eigenlijk ook al een beetje de uitnodigingen. Want ik vertelde daar natuurlijk over. En mensen, en doordat ik erop aan was, gingen anderen er ook op aan. En toen kwamen er eigenlijk al uitnodigingen van, goh, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Wil je eens meedenken? Oh, kan ik dan niet een keer bij jou? Nou, en zo is het allemaal ontstaan.
Ja.
Tot dit nu.
Ja, heel leuk. Heel leuk om te horen. Ja, we zijn alweer best wel lang bezig.
Ja.
Dus ik ga naar mijn afsluitende vragen. Heb je nog iets wat je in wil brengen van je denkt van, oh, dat wil ik nog wel even meegeven in deze podcast?
Nou, dat ik realiseer me dat, ook nu wij het er zo over hebben, dat het echt heel veel is.
Ja.
Dus human design is echt heel veel. Als je daarmee begint voor jezelf, dat is heel overweldigend. Tenminste, dat ervaren de meeste mensen wel zo. Want je ontdekt echt een schat aan informatie over jezelf. En sommige dingen herken je, sommige niet. En je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Dus laat je daarin ook, als je daarop, dus ga daar lekker in verkennen. Maar als je voelt dat je ermee verder wil, schakel dan wel iemand in. Want dat is gewoon makkelijker, zeg maar.
Ja.
Dat mag je jezelf ook echt wel gunnen. En aan de andere kant, het familiesysteem natuurlijk net zo. Hè? Dus dat, we hebben natuurlijk best wel wat voorbeelden aangehaald. En het kan nog, en ik realiseer me dat het nog steeds heel vaag kan klinken misschien ook. Voor mensen die het echt denken, dus als je daar op een gegeven moment voelt van, hey, ik ben toch wel, hè, dus als je tegen patronen aanloopt, daar gaat het eigenlijk over. Als je tegen patronen aanloopt bij jezelf, die je niet dienen, dus waar je last van hebt, en het lukt je maar niet om daar toch doorheen te breken, dan zou ik je echt uitnodigen om een keer ergens een familieopstelling te doen. Want dat gaat je zoveel inzicht brengen. En dat is zo mooi. En het gaat er niet over dat je nou precies begrijpt van welke oud-tante jij iets over hebt genomen. Daar gaat het helemaal niet. Want heel vaak weet je dat ook helemaal niet. Hè? Dat is ook maar met ons hoofd willen we dat dan begrijpen. Maar het gaat helemaal niet over het begrijpen met het hoofd. Het gaat over het voelen en integreren. Ja, dat wou ik eigenlijk meegeven. Dat als je voelt dat je eraan toe bent, dat je er dan iets mee doet. En of dat dan met human design is, of met opstellingen, of met allebei, of iets heel anders. Maar als je voelt dat je iets aan te kijken hebt bij jezelf, of dat je verder wil, doe daar dan iets mee. Gun jezelf dat, want het kan echt zoveel leuker en makkelijker.
ja, vraag hulp eigenlijk.
Ja, 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 dat inderdaad. En als je daar dan nog weer een conditionering op hebt zitten en overtuiging, nou, dan moet je even op de lijn komen.
Ja, precies.
Ja, hulpvraag is voor heel veel mensen best lastig, ben ik al achtergekomen.
Ja, ook echt zeker weten.
Een cadeautje om over jezelf te ontdekken.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dat is ook weer een soort conditionering, hulpvraag of niet durven vragen of een overtuiging, blokkade. Dat
ja, precies.
Is ook
ja.
weer iets wat
ja, ja.
waar je
ja,
juist...
Ja, en als je met Human Design wil beginnen, is dat je voor jezelf eerst eens gaat kijken van nou, wat voor type ben ik nou eigenlijk? En al die laagjes die eronder zitten, dat komt allemaal wel. Dat is echt... Dat komt ja. allemaal. Dat je eerst eens begint met wat voor type ben ik nou eigenlijk en hoe kan ik nou in vertrouwen een besluit nemen? En ja, gewoon ergens beginnen. Dat hebben wij ook gedaan, toch? En zien waar we nu zijn.
Ja, nou ja, het is voor mij al heel erg geholpen om... Want nou ja, dat was dan wat meer begin dit jaar, dat ik dacht van... Ik moet me gaan verdiepen in mijn energie. Mijn energie werkt niet zoals andere mensen en ik wil gewoon beter weten hoe het er mee om kan gaan.
Uh-huh.
Dus toen ben ik me eigenlijk weer meer gaan verdiepen in Human Design. Ja. En toen kwam ik er ook achter van, hey, ik werk inderdaad niet zo. Ik mag meer rust nemen. Dus dat, en dan kun je ook gaan accepteren dat dat zo is, zeg maar.
Ja, ja.
Want de maatschappij is best wel extern, wil ik zeggen, maar voor extraverte mensen ingericht, maar ook meer voor de generators en de manifesting generators, toch?
Ja, ja, dat zeg je goed.
Ingericht. Kijk of ik het goed zeg. Maar daar is de maatschappij heel erg op ingericht. Dus daardoor kan het juist moeilijker zijn om voor... En de reflectors, denk ik ook, en de projectors, om daar je weg in te vinden.
Ja, inderdaad. Maar net zo goed ook voor de manifesting generators. Bijvoorbeeld mijn vader, die heeft echt... Nou, hoe lang is hij in dienst geweest van dezelfde... Hij heeft gewoon zijn leven lang bij dezelfde werkgever gewerkt. Met dezelfde baan. En ik weet niet wat voor energietype hij is. Dat moet ik nog steeds een keer achterkomen. Maar ik kan me zo voorstellen dat... even een ander voorbeeld. Ik hoor wel eens dat mensen zeggen... Ja, ik wil eigenlijk wel wat anders, maar ik werk er nog maar 3 jaar. Dat kan ik toch niet maken? Terwijl als je manifesting generator bent, ben je ook best wel snel ergens op uitgekeken. Want je hebt gewoon heel veel verschillende interesses. Dus dan heb je eigenlijk alweer de eerste overtuiging te pakken van... Ja, is het echt waar dat je daar moet blijven? Of is het een overtuiging waarmee je dit nu dus zelf in stand houdt?
Ja, en, precies.
En dus voor manifesting generators kan het soms net zo lastig zijn om hun design te leven. Of hè, om het leven te leven. Omdat ze net zo goed last hebben van overtuigingen. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Zitten wel in de grootste groep waarop de samenleving is gecreëerd. Op het gaan en het doorgaan. En,
Ja, meer om te spreken in termen van nou ja, energie inderdaad.
Zeker. Daarop zeker. Ja, en wat ik trouwens ook nog wel... anders doen we nog wel een andere keer. Ik heb zoveel nog dat ik dacht... Oh, dat is ook heel interessant voor jou. Dat was heel leuk, ja.
Is dat ook interessant voor de luisteraars? Of,
Meer,
of meer voor mij? Dan doen we het hierna gewoon.
Ja, precies. Ja, Nee, laten we dat maar een andere keer nog doen.
Is goed.
Ja.
Dan ga ik naar mijn afsluitende vragen. Ja, wat was jouw geluksmomentje van de afgelopen week? Of maand? Of jaar?
Ik denk dat het zondag was, afgelopen zondag. Kastanje zoeken in het bos. Met mijn man en mijn jongens. En sowieso is het voor projectors heel fijn om in de natuur te zijn. Maar ook gewoon lekker kastanjes zoeken. Weet je, dat je eigenlijk weer een beetje dat kind van jezelf vroeger weer een beetje naar boven voelt komen als je weer een kastanje hebt gevonden.
Ja.
Dat is echt heel fijn. Ja.
Ja, ik was vorige week ook bij een huis en daar stonden ook kastanjebomen. En er vielen dus heel veel kastanjes. Lagen heel veel op de grond. En elke keer als ik dan kastanjes zie, dan moest ik denken aan vroeger. Toen wij inderdaad ook kastanjes gingen zoeken in het bos. Dat we zo'n hele grote ton vol hadden met allemaal kastanjes. Waar je eigenlijk niks mee deed.
Ja.
Waar, oh, sorry. Siri ging mee praten.
Oh. Die vindt er ook wat van.
Ja, hij kon het niet vinden. Ja, ga je nog met een quote door het leven? Of een quote die je inspirerend vindt?
Nou, wat ik wel... Wat staat ook wel op mijn website. Hè, dus als je kijkt naar human design, dan ontdek je eigenlijk je eigen handleiding op alle vlakken. En met opstellingen kun je aankijken wat daarin belemmert. En het schiet me trouwens nog wel even te binnen. Dat wil ik nog wel zeggen. Ik werk niet alleen met familieopstellingen. Dus je kan ook echt heel mooie opstellingen doen met thema's of vraagstukken. Dus je hoeft niet altijd je vader en je moeder op te stellen of zo in een opstelling. Die hoef je sowieso ook niet mee te nemen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dus hè, met opstellingen kun je dus aankijken wat je belemmert in het leven van je design. En dan staat er bij mij onder, omdat het anders mag en omdat het anders kan. Dat is wel echt waar ik voor sta.
Oké, ja. Even laten bezinken. Maar meer van dat jij jezelf de vrijheid mag geven. Dat je het niet op een bepaalde manier hoeft te doen? Of?
Nou, in die zin. Kijk, ik ben hier, als je naar mijn design kijkt. Ik ben hier, mijn bewuste zonpoort bepaalt 70% van mijn persoonlijkheid. En dat gaat er heel erg over dat ik hier in het leven ben om mijn eigen ritme te vinden. Wat voor mij werkt. En daarmee anderen ook te inspireren.
Oh, oké. Okay.
En dat wist ik trouwens niet toen dit bedrijf ontstond. Daar kwam ik pas later achter. Dus dat was wel heel grappig. Maar als je kijkt vanuit, hè, je mag je eigen ritme vinden. Dan kom je erachter dat heel veel mensen meegaan op hoe we het met elkaar hebben bedacht. Of hoe het hoort. Of hè,
ja.
Die baan in loondienst. De sportvereniging op dinsdagmiddag. Dat klinkt even heel plat. Maar... er zijn zoveel dingen die we met elkaar, waarvan we denken dat het zo moet of hoort. Terwijl, ja, je mag ook voor jezelf uitvinden hoe het voor jou werkt.
Ja, precies.
En waar jij echt blij van wordt. En waar je echt een succesgevoel bij ervaart. Of voldoening. En dat volgen.
Ja.
En dat is wel, dat is, ja, omdat het anders mag en omdat het anders ook kan. Ja, het kan gewoon anders.
Omdat het anders kan. Omdat het anders mag. Een mooie quote om de podcastaflevering bijna mee af te sluiten. Want voordat we helemaal afsluiten, ligt Marion nog wat verder toe hoe dat nou precies in zijn werk gaat. De combinatie van human design en familieopstellingen. Ze legt uit hoe ze werkt en natuurlijk wat het je oplevert.
Maar wat ik eigenlijk doe is dat ik mensen help om anders in het leven te staan. Dus mensen komen vaak bij mij... Nou, die hebben op zich best wel een goed leven. Die hebben best wel goed voor elkaar. Maar ze voelen gewoon dat ze tegen een aantal dingen aanlopen. Of dat ze ook voelen van ja, ik voel gewoon dat het anders kan. Maar ik weet gewoon niet hoe. En ja, wat ik eigenlijk doe is, ik benut daarin human design. Dus dat gaat heel erg over wie ben je nou ten diepste. Zonder alle laagjes die er overheen zijn gekomen door het leven heen. Maar wie ben je nou echt diep van binnen? Wat is jouw blauwdruk? En vervolgens kijk ik dus met familieopstellingen. Wat er nog in belemmert om zo te gaan leven. Ja, en als ik dan ook kijk naar welke mensen ik daarin dus verder help. Voor wie zeg maar deze combinatie echt een hele mooie oplossing is. Dat zijn dus toch wel vaak mensen die best wel slim en snel zijn met hun hoofd. Dus die, dat heeft hen ook best wel ver gebracht. Hè? Dus ze weten waar ze naartoe willen en hoe ze dat willen doen en noem maar op. Dus bijvoorbeeld, ik heb best wel wat adviseurs in mijn klantenkring, maar ook ondernemers, verpleegkundigen. Dus dat met hun hoofd leven, dat heeft ze veel gebracht. Maar ze merken op een gegeven moment ook wel van ja, het stroomt toch niet zo lekker als dat ik zou willen. Of ja, hoe kan ik het anders doen? En dan kijken we natuurlijk naar hè, hoe ben je dan dus ten diepste gemaakt om te leven zo dicht mogelijk bij jezelf. Dus dan kijk je ook naar dat design gedeelte. Maar je gaat natuurlijk ook kijken naar, maar wat maakt nou dat het dus steeds niet lukt? Of dat je steeds in dat patroon vervalt? Of dat je steeds, nou, noem maar op. En dat kun je heel mooi naar boven halen met familieopstellingen. Ja, en als je dat dus aankijkt en je... Ik voer ook interventies uit tijdens die opstellingen. Dan zul je dus merken dat zeg maar, ter plekke in zo'n opstelling kan er al iets veranderen bij jezelf. Dat je in één keer voelt van, oh, ik voel in één keer veel meer rust. Of ik voel in één keer veel meer stevigheid. Of ik voel in één keer veel meer ruimte. En wat het mooie is dat je dus na
die opstelling in het dagelijks leven. En een opstelling kan echt dagen, weken, maanden, jaren doorwerken. Dat je in het dagelijks leven, dus op je werk of thuis, in één keer verschil merkt. En dus in één keer lukt het bijvoorbeeld wel om achter het verlangen aan te gaan. En in één keer lukt het wel om die keuze te maken die je zoveel meer voldoening en succes brengt. En je ziet bijvoorbeeld bij heel veel klanten ook dat de relatie ten goede wel verandert met hun partner en kinderen bijvoorbeeld. En in één keer is die irritatie weg bij die ene collega. Ja, er gebeurt zo, het is voor iedereen zo anders, hè? Ik bedoel, iedereen is natuurlijk zo verschillend daarin. En wat ik ook wel zie gebeuren is dat er in één keer, zeker bij de ondernemers, dat het in één keer weer meer stroomt. Dat er in één keer meer nieuwe klanten op hun pad komen. En ook mensen hè, die dus wel in loondienst werken, dat die in één keer veel beter van zichzelf weten waar ze echt goed in zijn en wat ze ook nodig hebben in hun baan. En ook wat ze dus niet meer willen of waar ze geen energie meer van krijgen. Nou ja, het is voor iedereen zo verschillend, maar zo mooi wat er elke keer weer gebeurt. Ja, en wat ik ook nog wel nog wil aanvullen over de term familieopstellingen. Want daarmee wordt misschien het beeld geschetst dat ik alleen maar werk met opstellingen die gaan over je familiesysteem. Maar dat is, ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want je kan eigenlijk alles opstellen wat je maar wil. Dus eigenlijk overal, alles waar je tegenaan loopt of waar je een vraag over hebt. Dus bijvoorbeeld die emotie waar je zo'n last van hebt. Of dat ene verlangen wat al langer bij je rondgaat. Of waarom je zo aangaat op die ene buurvrouw of op die ene collega. Je kan echt alles opstellen. Ik doe ook prachtige opstellingen die mensen weer in contact brengen met hun essentie. Ja, het mooie is dat dat je met je hoofd er van alles bij kan bedenken. Hè? Dus wat dan bijvoorbeeld het antwoord zou zijn op die ene vraag of op dat verlangen. Maar dat het elke keer weer een verrassing is wat zo'n opstelling laat zien. En daar sta ik ook wel echt voor. Het is zo'n mooie werkvorm.
En dan zijn we nu officieel bij het einde van de podcast aflevering aangekomen. Wil je meer van Marjon of ben je benieuwd naar haar diensten? Klik dan even op de linkjes onder de podcast. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd wat jij hebt gehaald uit deze podcastaflevering. Laat je het me weten in de reactie. Vergeet ook zeker niet om me te volgen via je favoriete podcast app voor meer belevend leven, avonturen en inspiratie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!